onderwijsmethoden. Om de onverstandige schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven. Oefeningen van het geheugen. Eeuwenlang heeft de opvoeding hoofdzakelijk te doen gehad met het geheugen. Dit vermogen werd tot het uiterste belast, terwijl de andere verstandelijke krachten niet overeenkomstig ontwikkeld werden. Scholieren hebben hun tijd besteed met het overladen van hun geest met kennis, waarvan maar heel weinig in toepassing gebracht kon worden. Het verstand zo overladen met hetgeen het niet kan verwerken of opnemen, wordt verzwakt. Het is niet meer in staat zich krachtig en zelfstandig in te spannen en stelt zich tevreden met af te gaan op het oordeel en de waarneming van anderen. Niet in staat om te onderscheiden. Toen de gebreken van de methodes werden geconstateerd, zijn sommigen tot het andere uiterste overgegaan. Volgens hun inzicht moet de mens enkel dat ontwikkelen wat binnenin hem is. Een dergelijke opleiding brengt de scholier tot zelfgenoegzaamheid, waardoor hij afgesneden wordt van de bron van ware kennis en macht. De opvoeding die bestaat in het oefenen van het geheugen, met de neiging om zelfstandig denken te verwaarlozen, heeft een zedelijke draagwijdte die te weinig wordt erkend. Wanneer de scholier de kracht om voor zichzelf te denken en te oordelen opoffert, wordt hij onbekwaam om onderscheid te maken tussen waarheid en dwaling en wordt dan een al te gemakkelijk prooi van de misleiding. Hij komt er gemakkelijk toe om de overlevering en de gewoonte na te volgen. Het is een bijna algemeen over het hoofd gezien feit, nochtans niet zonder gevaar dat de dwaling zich zelden voordoet zoals in werkelijkheid is. Juist omdat zij met de waarheid vermengd of verbonden is, wordt de dwaling aangenomen. Het eten van de boom des kennis van goed en kwaad veroorzaakte de ondergang van onze stamouders. En het aanvaarden van de vermenging van goed en kwaad is de ondergang van de mensen van heden ten dagen. Het verstand dat zich verlaat op het oordeel van anderen zal vroeg of laat misleid worden. Het vermogen om onderscheid te zien tussen goed en kwaad kunnen we alleen bezitten door een persoonlijke afhankelijkheid van God. Iedereen moet voor zichzelf van Hem leren door Zijn woord. Onze verstandelijke vermogens werden ons gegeven om te gebruiken en God wil dat we die oefenen. Kom toch en laat ons tezamen richten, luidt Zijn uitnodiging tot ons, Jesaja 1 vers 18. Door op Hem te vertrouwen kunnen we wijsheid verkrijgen ons het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen. Jacobus 1 vers 5 en Jesaja 7 vers 15. Persoonlijke ontwikkeling. Bij de goede onderwijsmethoden is het persoonlijke element noodzakelijk. In zijn onderwijs hield Christus zich met de mensen persoonlijk bezig. Hij leidde de 12 discipelen op door persoonlijk contact en omgang. Het was in particulier onderhoud, vaak soms met één luisteraar, dat hij zijn kostbare onderwijzingen gaf. Voor de geëerde rabbi tijdens het nachtelijk gesprek op de Olijfberg, voor de verachte vrouw bij de bron van Sichar, legde hij zijn rijkste schatten bloot, want bij deze toehoorders onderscheidde hij een gevoelig hart, het onbevooroordeelde verstand en de ontvankelijke geest. Zelfs de menigte die zich zo vaak om hem verdrong, was voor Christus geen niet te onderscheiden massa van menselijke wezens. Hij sprak rechtstreeks tot elk verstand en deed een beroep op ieders hart. Hij sloeg de gezichten van zijn toehoorders gade. Hij zag de lichtglans in hun ogen, die vertelden dat de waarheid contact had met de ziel, en dan trilde zijn hart van blijdschap. Christus onderscheidde de mogelijkheden in elk menselijk wezen. Hij liet zich niet afstoten door een onaantrekkelijk uiterlijk of een ongunstige omgeving. Matthäus riep hij uit het tolhuis, en Petrus en zijn broeders uit de visserscheepjes, opdat ze van hem zouden leren. De nood van heden. Dezelfde persoonlijke belangstelling, dezelfde aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, zijn nodig in het opvoedingswerk van heden. Tal van ogenschijnlijk weinig belovende jonge mensen zijn rijkelijk begiftigd met talenten die niet gebruikt worden. Hun vermogens liggen verborgen vanwege een gebrek van onderscheiding van de kant van de opvoeders. In menige jongen of meisje, naar het uiterlijk zo onaantrekkelijk als ruw gehouwen steen, kan kostbaar materiaal gevonden worden dat de proef van hitte, storm en verdrukking zal doorstaan. De goede opvoeder zal erop letten wat uit zijn leerling kan groeien En dan erkent hij ook de waarde van het materiaal waaraan hij zijn krachten besteedt. Hij zal voor elke leerling een persoonlijke belangstelling tonen en zal ernaar streven al zijn vermogens te ontwikkelen. Hij zal elke poging, hoe onvolmaakt ook, om met de juiste beginselen in harmonie te raken, aanmoedigen. Vlijt. Alle jonge mensen moeten op de noodzakelijkheid en de kracht van vlijt gewezen worden. Want, veel meer dan van intellect of talent, hangt succes hiervan af. Zonder vlijt hebben de grootste talenten weinig waarde, terwijl personen met gewone natuurlijke begaafdheid door een juiste gerichte inspanning wonderen hebben verricht. En het genie over wiens verrichtingen wij verbaasd staan, heeft zijn succes vrijwel zonder uitzondering te danken aan onvermoeide geconcentreerde arbeid. Jonge mensen moeten leren zich de ontwikkeling van al hun vermogens, de zwakke zowel als de sterke, ten doel te stellen. Velen hebben de neiging hun studie te beperken binnen bepaalde grenzen, waarvoor zij een natuurlijke voorliefde hebben. Tegen deze dwaling moet gewaakt worden. De natuurlijke begaafdheden wijzen de richting van de levenstaak aan, en deze moeten, wanneer ze iets goeds beogen, zorgvuldig worden aangekweekt. Te zijner tijd moet men bedenken dat een evenwichtig karakter en een doelmatig arbeid op welk gebied ook, grotendeels berusten op de symmetrische ontwikkeling die het gevolg is van een dergelijke veelzijdige opleiding. De leraar moet zich aanhoudend toeleggen op eenvoud en doelmatigheid. Zijn onderwijs moet aanschouwelijk zijn, en zelfs wanneer hij te maken heeft met oudere leerlingen, moet elke verklaring helder en duidelijk zijn. Tal van oudere leerlingen zijn verstandelijk nog kinderen. Geestdrift. Een belangrijk element in het opvoedingswerk is geestdrift. Op dit punt gaf een beroemde toneelspeler eens een nuttige wenk. De aartsbisschop van Canterbury had ineens gevraagd hoe het kwam dat toneelspelers in hun spel hun zo in hun macht hadden, terwijl ze toch maar spraken over denkbeeldige dingen, terwijl predikanten wanneer ze het evangelie brengen hun gehoor zo weinig beroeren, terwijl zij over reële aangelegenheden spreken. Met verschuldigde eerbied tegenover uw eminentie, antwoordde de acteur. Sta mij toe te zeggen dat de reden heel duidelijk is. Dit ligt namelijk in de kracht van de geestdrift. Wij op het toneel spreken van verzonnen dingen alsof ze reëel waren, en u op het kansel spreekt van reële dingen alsof ze verzonnen zijn. De leraar heeft in zijn werk te doen met werkelijke dingen, en waarover hij moet spreken met al de kracht en geestdrift, voortvloeiende uit de kennis van hun werkelijkheid en belangrijkheid. Elke onderwijzer moet ervoor zorgen dat zijn werk bekroond wordt met omlijnende resultaten. Alvorens hij in de klas een onderwerp gaat behandelen, moet hij een omlijnd plan voor ogen hebben en weten wat hij wil bereiken. Bij de behandeling van een onderwerp moet hij niet eerder tevreden zijn dan wanneer de leerling de daarin liggende grondgedachte begrijpt, de waarheid daarvan doorziet en in staat is een duidelijke uiteenzetting te geven van wat hij heeft geleerd. Het beheersen van grondbeginselen. Zoals het belangrijke doel van de opvoeding in het oog wordt gehouden, moet de jeugd worden aangemoedigd zo ver te gaan als hun vermogens dat toestaan. Maar voor zij met een zwaardere studie begint, moet zij de voorgaande beheersen. Dit nu wordt maar al te vaak verwaarloosd, zelfs onder de scholieren van de hogescholen en onder de studenten van de universiteiten komt een groot gebrek aan kennis voor van de basisopleiding. Tal van scholieren wijden hun tijd aan hogere wiskunde, terwijl ze niet in staat zijn een eenvoudige boekhouding uit te voeren. Velen studeren voordrachtskunst, om welsprekendheid meester te worden, terwijl ze de kunst om begrijpelijk en vol uitdrukking voor te lezen niet machtig zijn. Velen die de studie der welsprekendheid hebben voleindigd, zijn niet in staat om een gewone brief op te stellen en zonder taalfouten te schrijven. Grondige kennis van de basisvakken moet niet enkel de voorwaarde zijn om naar een hogere klas over te gaan, maar moet ook voortdurend een proef zijn voor het vervolgen van de studie en de vooruitgang. En in elk onderdeel van de opvoeding zijn objecten waarvan het bereik van veel meer belang is dan die van verkregen door louter technische kennis. Neem bijvoorbeeld de taal. Van veel meer belang dan het leren van een vreemde taal, tenzij levende of dode, is het schrijven en spreken en in alle opzichten beheersen van de eigen taal. maar geen scholing verkregen door kennis van grammatische regels, kan wat betreft de belangrijkheid vergeleken worden met taalstudie vanuit een meer verheven standpunt. Met deze studie is voor een groot deel levenswel en wee verbonden. De voornaamste eis. De hoofdzaak van de spreektaal is dat ze zuiver, vriendelijk en waar is. De hoorbare uitdrukkingen der innerlijke schoonheid. God zegt hierover: al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Filippenzen 4, vers 8. En zijn de gedachten dusdanig, dan zal alzo ook de uitdrukking zijn. Spreekgewoonten. De beste school voor deze taalstudie is het gezin. Maar, aangezien het werk in huis zo vaak wordt verwaarloosd, komt het op de onderwijzer aan zijn leerlingen te helpen met het aankweken van goede spreekgewoonten. Roddel, kannibalisme. De onderwijzer kan veel goed doen om die slechte gewoonten die een vloek in de samenleving, voor de omgeving en voor het gezin, namelijk de gewoonten om te lasteren, te roddelen en onvriendelijke kritiek uit te oefenen, tegen te gaan. Hierin moet geen moeite bespaard worden. Breng de leerling onder ogen dat deze gewoonte een gebrek aan beschaving, wellevendheid en goedheid van het hart openbaart. Het maakt iemand zowel ongeschikt voor de omgang met de waarlijke beschaafde en welplettende mensen in de wereld als met de heiligen in de hemel. Met afschuw kijken wij aan de kannibaal die zich te goed doet aan het nog warme vlees van zijn slachtoffer. Maar zijn de resultaten van deze praktijk erger dan de angst en de ellende veroorzaakt door geroddel? Het belasteren van een goede naam, het verdoezelen van iemands karakter? Leer de kinderen en de jeugd wat God aangaande deze dingen zegt. Dood en leven zijn in de macht der tong, Spreuken 18, vers 21. En de schriften worden kwaadsprekende gelijkgesteld met haters van God en hen die vindingrijk in het kwaad zijn, met mensen zonder hart of barmhartigheid, vervuld van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid. Het is een rechtseis van God, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen. Romeinen 1, vers 30, 31, 29 en 32. Wie door God tot een burger van Sion wordt gerekend, is degene die de waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert en geen smaad op zijn naaste laat. Psalm 15, vers 2 en 3. Overdrijving krachttermen. Gods woord veroordeelt ook het bezigen van die zinloze gezegden en uitdrukkingen die grenzen aan het profane. Het veroordeelt de onoprechte beleefdheden, het uit de weg gaan van de waarheid, de overdrijvingen, de opzettelijke verkeerde voorstellingen in de handel, die in de maatschappij en het zakenleven maar al te veelvuldig voorkomen. Laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee nee. Wat daarboven uitgaat is uit den bozen. Matthäus 5, vers 37. Zoals een dolle man die brandende pijlen en dode schichten afschiet, zo is hij die zijn naaste bedriegt en zegt: deed ik het niet voor de grap? Spreuken 26, vers 18 en 19. Insinuaties. Nauw verbonden met laster is de bedekte toespeling, de sluwe insinuatie, waardoor de onoprechte van hart zo terloops op het kwaad wijst, dat hij het niet ronduit durft te zeggen. De jeugd moet geleerd worden deze gewoontes uit de weg te gaan, zoals zij de melaatsheid uit de weg zouden gaan. Overijld in woorden. In het spreken is misschien geen fout die door jong en oud zo lichtvaardig wordt gemaakt als het spreken van overhaastige, ongeduldige woorden. Zij denken zich voldoende te verontschuldigen door te zeggen: ik was even in de war en bedoelde helemaal niet wat ik had gezegd. Maar Gods woord neemt het niet zo lichtvaardig. De Bijbel zegt: ziet gij iemand die met zijn woorden te haastig is? Voor een dwaas is meer hoop dan voor hem. Spreuken 29, vers 20. Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Spreuken 25, vers 28. De haastige, driftige, losse tong kan in een enkel ogenblik meer kwaad doen dan het berouw van een geheel leven kan teniet doen. Harten zijn gebroken vrienden vervreemd, levens stuk geslagen door ruwe, onderdachte woorden van hen die hulp en genezing hadden kunnen brengen. Er zijn er van wiens gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan. Spreuken 12, vers 18. Zelfverloochening. Een van de karaktereigenschappen die in elk kind moet worden aangebracht en gekoesterd, is dat zichzelf vergeten, dat aan het leven zo'n onbewuste beminnelijkheid verleent. Van al de uitmuntende karaktereigenschappen is dit wel een van de mooiste. En voor elk ware levenstaak is het een van de noodzakelijkste eigenschappen. Kinderen hebben waardering, sympathie en bemoediging nodig. Maar men moet erop passen dat bij hen geen eerzucht wordt gewekt. Ootmoed en waardigheid. Het is niet verstandig veel aandacht aan hen te besteden en in hun tegenwoordigheid op hun knapheid te wijzen. De ouder of onderwijzer die het ware karakterideaal en de te bereiken mogelijkheden in het oog houdt, kan geen zelfvoldaanheid aankweken of het aanmoedigen. Hij zal bij de jeugd het verlangen of het streven niet aanmoedigen om hun talenten of bekwaamheid te prijzen. Wie een ander meer acht dan zichzelf, zal nederig zijn, en nochtans zal hij een waardigheid bezitten die niet verlaagd of bedoezeld wordt door uiterlijk vertoon of menselijke grootheid. Karakterdeugden worden niet ontwikkeld door willekeurige wetten of voorschriften. Ze worden ontwikkeld door het verkeren in het zuivere, het nobele en het ware. En wat waar reinheid van hart en nobelheid van karakter is, zal geopenbaard worden door zuiverheid en nobelheid in woorden en daden. Wie reinheid van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn vriend. Spreuken 22, vers 11. En zoals het met de taal is, zo is het met elke andere studie, die zo geleid moet worden dat karaktervorming en karaktervastheid daaruit voortkomen. Geschiedenis. Voor geen studie geldt dit meer dan voor geschiedenis. Laat men die bestuderen vanuit het goddelijk oogpunt. Zoals het doorgaans geleerd wordt, is geschiedenis niets meer dan een verslag van de opkomst en ondergang van koninkrijken en overwinningen en nederlagen van legers. Een verhaal van eerzucht en hebzucht, van bedrog, wreedheid en bloedvergieten. Geschiedenis op deze wijze onderricht kan niet anders dan nadelige resultaten opleveren. De weerzinwekkende herhaling van misdaden, gruwelen, de snoodheden, de geschilderde wreedheid, zaaien een zaad dat in menig leven kwade oog zal opleveren. Vanuit goddelijk oogpunt. Veel beter kan men in het licht van Gods woord de oorzaken nagaan, welke aan de opkomst en de ondergang van koninkrijken ten grondslag liggen. Men moet de jeugd deze verslagen laten bestuderen, opdat ze zien hoe de ware bloei der volken verbonden is geweest met het aannemen van de goddelijke beginselen. Laat hen de geschiedenis van de grote hervormingsbewegingen studeren, om te zien hoe vaak deze beginselen, hoewel veracht en gehaat, terwijl de aanhangers daarvan in de kerkers en op het schavot werden gebracht, juist door deze offers hebben overwonnen. Een dergelijke studie zal een brede, duidelijke kijk op het leven geven. Ze zal de jeugd helpen om iets van haar verhoudingen en haar samenhang te begrijpen, hoe wonderbaarlijk wij tezamen verbonden zijn, in de grote broederschap van de maatschappij en van de volken, en hoe in grote mate de verdrukking of vernedering van één lid verlies voor allen betekent. Rekenen. Bij het lesgeven in rekenen moet het werk praktisch zijn. Men moet de jonge mensen en kinderen niet enkel het oplossen van denkbeeldige problemen leren, maar ook hoe ze nauwgezet hun eigen inkomsten en uitgaven moeten noteren. Laat hen het juiste gebruik van geld leren door het te gebruiken. Of ze dat nou van hun ouders hebben gekregen of zelf hebben verdiend, dat is niet van belang. Laat de jeugd leren hun eigen kleren, boeken en andere benodigdheden zelf uit te kiezen en te kopen. Door al hun uitgaven te noteren, zullen ze, als op geen andere manier, de waarden en het gebruik van geld leren kennen. Een nuttige opleiding. Deze opleiding zal hen helpen om ware spaarzaamheid, van gierigheid enerzijds en van verkwisting anderzijds te onderscheiden. Op de juiste wijze geleerd, zullen gewoonten van weldadigheid worden aangekweekt. Het zal de jeugd helpen geld te leren geven, niet op ingeving van een ogenblik, als hun gevoelens worden opgewekt, maar regelmatig en systematisch. Op deze manier zal elke scholing een hulp worden in de oplossing van de grootste van alle problemen, de opvoeding van mannen en vrouwen die zich levensplichten zo goed mogelijk zullen kwijten.